Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. We willen gaan zingen op Psalm 89, het 12e vers. Deze eerste Adventszondag vindt u de schriftlezing in de profetie van Jesaja, hoofdstuk 8, te beginnen bij vers 17 tot en met hoofdstuk 9, vers 6. Jesaja 8, te beginnen bij vers 17 tot en met hoofdstuk 9, vers 6. Daarom zal ik de Heere verbeiden die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten, ziet ik, en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen, tot wonderen in Israël van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tot u zeggen zullen, vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen, zal men voor de levende de doden vragen. Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En ieder van hen zal daardoor gaan, hard gedrukt en hongerig, en het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn. Dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien, als hij de aarde aanschouwen zal ziet. Er zal benauwdheid en duisternis zijn, hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aangelegen over de Jordaan aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nogthans blij wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt, want het juk van hun last en de stok in hun schouders en de staf desgene die hem dreef, hebt gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd degene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden door een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van u aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zulks doen. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in hoofdstuk 9, vers 1 en vers 5. Vers 1 en vers 5. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God, u die een ontoegankelijk licht bewoont, voor wie de heilige engelen zich bukken en uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. U bent het, die bemoeienis toont met mensenkinderen zoals wij zijn. En wat is dat al een wonder op zich. O, hoe heerlijk hebt u dat ook willen openbaren in de naam van uw lieve Zoon. Zijn naam is wonderlijk. Is het geen wonder dat er 2000 jaar na de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees nog een gemeente mag zijn. Tot op de dag van vandaag, ook hier in Dordrecht, door al de stormen heen die er gewaaid hebben in de loop der eeuwen, bent u de getrouwe gebleken. Uw onbezweken trouw, zo zingt de dichter, zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En dat is niet anders dan die dierbare gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want alleen zijn gerechtigheid is het die ons redt van de dood. O, overtuig er ons toch van, Heere, dat er buiten die gerechtigheid voor niemand van ons leven is. Immers, wij hebben de dood verdiend. We hebben ons dat waardig gemaakt. Wij zijn van u afgevallen om nooit meer tot u terug te keren. Maar u was het die al advent predikte in het paradijs. In die schreeuw naar de mens: waar ben je? O, en uiteindelijk eindigde dat in het ziet: hier ben ik. Van die tweede Adam, uw lieve Zoon, ziet: hier ben ik. En dan niet voor zichzelf, nee, ik ben uw heil. Alleen, dat is, ik ben uw redder, ik ben uw bevrijder, ik ben uw zaligmaker, ik ben uw verlosser, ik ben degene die u in de ruimte stelt, zodat u blij kunt zingen van uw verlossing, de verlossing van alles wat scheiding maakt tussen u en tussen ons. O heel meester, als we nog nooit door u genezen zijn geworden, wilt u het vanavond dan doen? O Scheppergeest, doorwaai de hof van onze harten En geef dat er specerijen van geloof en van bekering mogen uitvloeien bij jong en oud. Geef, Heere, dat we uw kind vanavond aan de harten mogen leggen van alle zondaren die er in de kerk zijn. En dan is er niemand die dit kind aangeraakt krijgt. Een kind is voor ons geboren en een zoon is voor ons gegeven. En laat het dan komen tot die aanneming. Zo is toch, zoals u het geloof werkt in de hart, waar een zondaar niet meer buiten deze zaligmaker kan. O, legt u hem toch in de armen. Heren, dan zingt Simeon het zomaar uit, dat hij zijn zaligheid is. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, de zaligheid voor hem bereid. En Heere, mag dat ook vanavond zijn voortgang hebben, ook daar waar wij nog in duisternis wandelen en geen licht hebben. Leer ons nochtans te vertrouwen op uw Heere, op uw woorden die vast en zeker zijn, ja en amen in Christus Jezus, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef ons een gezegende avond met elkaar in uw huis. Wees ook met hen die met ons verbonden zijn. Wil ook thuis uw zegen bereiden. Geef ons een ongestoorde dienst. Verheerlijk uw naam. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. Tref vijanden in hun hart. En wil uw kinderen nodig schenken wat ze nodig hebben. Vermaning, vertroosting, bemoediging. Blijdschap, verwondering, ootmoed. Heren, we vragen het u alles. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor het diaconaal aandachtscentrum. De tweede voor de kosten nutsvoorziening. En bij de uitgang zal de collecte bestemd zijn voor het werk van de kerk rentmeesters. U komt ook langs de zendingsbus in de wijkkas. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij nu samen van de lofzang van Zacharias, de versen 3, 4 en 5. De lofzang van Zacharias, vers 3. Hij spelde ons dat het al een tijd, wanneer die breide heildag rees, van zij ons dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 5 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Gemeente, in de paar versen die we gelezen hebben uit hoofdstuk 8, horen we de Heer zijn aangezicht voor zijn volk Jacob, dat is Israël en Juda, verbergt. En dat om reden dat zij leven onder de macht van de vorst der duisternis. Ze laten hun oren hangen naar occulte praktijk. U moet eens kijken wat er staat in vers 19 van hoofdstuk 8. Wanneer ze dan tot u zeggen zullen, vraag de waarzeggers. Ja, je weet echt niet wat je leest. En duivelskunstenaars, vraag de waarzeggers. En duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen. En dan komt de waarschuwing alweer van de Heere. Zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levende de doden vragen? En dan roept Jesaja onmiddellijk dat volk op tot de wet en tot de getuigenis. Maar ze gehoorzamen niet. Ik lees in vers 21 van hoofdstuk 8 en volgende. En in ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn. Dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God. Kan het erger? Als hij opwaarts zal zien, als hij daar dan schouwen zal zien, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. En dan toch, hoe benauwd en hoe donker, hoe angstig het ook is, het land zal niet ondergaan in duisternis. En dat wordt ons dan in vers 23 al door de Heere gezegd. Maar het land dat beangstigd was, en geheel ten rechte niet waar. O, wat een genade schittert hier al. Je ziet hier als het ware al het morgenrood dagen. Het land zal niet gans verduisterd worden, gelijk als het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land. En dan worden speciaal Zebulon en Naphtali genoemd. Dat zijn de stammen die zwaar getroffen zijn geworden door de vijanden. En juist die stammen, staat hier, zullen aan het allereerst met heil bezocht worden. En wat heeft de Heere dat heerlijk waargemaakt, niet waar? De kinderen weten het allemaal. Waar is de Heer Jezus gaan wonen? Hier wordt in het laatste vers van hoofdstuk 8 gesproken over het Galilea der heidenen. Daar waren die stammen immers gevestigd. En nu laat de Heer Jezus zich geboren worden in Bethlehem. Maar zijn ouders woonden in Nazareth, gelegen in het Galilea der heidenen. Daar heeft die dierbare heiland zijn hele leven doorgebracht. Want als hij ook op zijn 30ste jaar zijn ambtelijke bediening aanvangt, dan kiest hij als woonplaats Capernaum. Ook weer in dat Galilea der heidenen. En hoe vaak hebben we hem niet gevonden rondom het meer van Galilea. Wat blijkt ook uit dit alles, gemeente, dat hij zondaren op het oog heeft om ze van de eeuwige dood te redden. En ze door zijn genade rechtvaardig voor God te maken. Alleen door zijn zoen en kruisverdienst is het mogelijk dat u en ik voor die heilige en rechtvaardige God kunnen bestaan. We zeiden het al, hier begint het morgenrood al te dagen. En dan ineens is daar dat heerlijke woord uit het teksthoofdstuk. Hoofdstuk 9, het eerste vers, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. U moet daar goed op letten wat er staat. Er staat niet het volk dat hun duisternis of hun donkerheid inleeft. Dat hoor je natuurlijk nog wel eens zeggen. Maar dat staat er niet. Weet je wat er eigenlijk staat? Dat dat volk in duisternis leeft. Niet dat het inleeft, maar dat het erin leeft. En ze wandelen erin. Met andere woorden. Ze hebben de duisternis, zegt Christus, later liever gehad dan het licht. Want ze wonen, zo staat er in onze tekst, in het land van de schaduw van de dood. Dus ondanks al die angst en die benauwdheid en die ellende en die duisternis die zojuist beschreven is geworden, konden ze het er nog goed in uithouden ook. En juist daar zal dat grote licht opgaan. En dan het licht als beeld van vrede, van geluk, van verlossing, van bevrijding. Dat wordt in de eerste plaats in de versen 2 tot en met 4 al beschreven van hoofdstuk 9, waar het nog gaat over de verlossing van de vijand. En daar mocht ook al blijdschap en verlossing in ervaren worden. Maar dan staat er toch duidelijk bij, die blijdschap is niet groot gemaakt. Dat wil zeggen dat die blijdschap absoluut niet te vergelijken is met de blijdschap die dat licht zal brengen, dat ontstoken zal worden te midden van de duisternis. Want het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En wat is nou dat grote licht? Nou, dat is in eerste instantie de prediking van het evangelie. Dat evangelie zal uitgaan over degenen die gezeten zijn in het land van de schaduw van de dood, in de verschijning van de Heer Jezus Christus. Nicolaas Beets heeft dat zo prachtig verwoord in het bekende gezang dat wij met kerst veelal zingen. Maar dat is dus, zeg maar, beruimd van wat hier staat. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volken. En gij, mijn ziel, bid het aan. Merkt u, gemeente, jong en oud, klein en groot, hoe dichtbij het nu komt. Want God laat het evangelie vanavond preken. Dat betekent dat dat licht nabijgebracht wordt. Dat het schijnen mag. Het is als een licht op een kandelaar. En te midden van die kandelaren wandelt de Heer Jezus zelf. En gij, mijn ziel, bidt het aan. En dan gaat het om u. En dan gaat het om jou. En dan gaat het om mij. En dan staat er zo mooi, hij komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen. Kun je je voorstellen dat dat ons wacht? In het aangezicht van dat licht dat God in zijn lieve Zoon ontstoken heeft. Dan zal de nacht verdwijnen en genade spreidt haar morgenrood. U merkt wel dat deze dichter al vooruitgegrepen heeft op de komst van de Heer Jezus, op de Messias Christus die het licht zal zijn. Niet alleen voor Naftali en niet alleen voor Zebulon. Hoe heerlijk is ons dat bekendgemaakt in de lofzang van Simeon, nietwaar? Een man die uitzag naar de komst van de Messias. En jawel, dat kind wordt bij hem gebracht in de tempel door Jozef en Maria. Zo lang gewacht op de vervulling van de belofte dat de Heer de Messias zou zenden. En dat hij niet zou sterven aleer hij hem zou zien. En dan ineens, dan ziet hij hem. En niemand hoeft te zeggen dat hij het is. Er wordt een kind binnengebracht, zoals alle andere kinderen, van niets te onderscheiden. Maar toch, hij mag zien door de Heilige Geest met de ogen van het geloof en geloven. Als uw ogen, als jouw en mijn ogen opengaan voor dit kind, dan kunnen we niet meer bij hem vandaan blijven. En zo gebeurt het ook met Simeon. Hij neemt dat kind in de armen en hij drukt het aan zijn hart. En we horen hem zingen. Niet alleen voor hemzelf. Kijk, dat vermag nu genade. Als we iets van die genade mogen proeven en smaken in ons eigen hart en leven, wat mag er dan een gunning uitgaan naar iedere zondaar die op onze weg komt, nietwaar? Hoor hem zingen. Een licht zo groot, zo schoon. Wat moet dat voor hem niet geweest zijn? Het is echt waar geworden voor Simeon. In uw licht zien wij het licht, gedaald van 's hemels troon. En kijk eens, straalt volk bij volk in de ogen. Hij heeft het eerst over de heidenvolk en pas dan over Israël. Eerst voor de heidenen, terwijl u weet dat de belofte geldt eerst het volk van Israël, niet waar. Maar het geeft aan met welke gunning deze man vervuld is geworden. Hij gunt het iedere zondaar. En waarom laat God ons dat nou horen? Opdat ook in deze woorden door mag klinken dat God jou en uw en mijn zaligheid beoogt. Waartoe heeft hij nu een zaligmaker naar de wereld gezonden? Wel om zalig te maken dat wat verloren is. En nu hij dat kind eenmaal aan het hart heeft mogen sluiten. Nu is het goed, heren. Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd. Dan zenen gaan in vrede. Dat is dat vrede. Dat vrede. Wonder dat hij mag beleven. Paulus zal later zeggen, hij is onze vrede. Nu dat is wat hier gebeurt. Vrede en vreugde. Die zo groot is. Dat Simeon gaat zingen. Van de zaligheid. Zo vol mag die zijn. Van God nu hij de zaligheid. Zo lang door hem verbijt. Dat wil zeggen. Zo lang door hem verwacht. Gezien heeft op zijn beden. Nu dat licht van die zaligmaker hem in de ogen straalt. Ziet hij de zaligheid. Zing Psalm 68 daar niet van. Dan moet u nagaan. Hij zegt altijd een kind is een arme. Hè? Nu hij de zaligheid. Dat ziet hij in dat kind. Die God. Het is een mensenkind. Die God is onze zaligheid. God en mens in één persoon verenigd. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. En zo wil dat licht nu ook ons bescheiden. Want daartoe wordt het evangelie ons verkondigd. Zo laat deze zaligmaker zich ontmoeten. Doordat hij zich laat prediken onder de verkondiging van het evangelie. Wat worden we toch dicht bij deze zaligmaker gebracht. Want zo is het toch. Hij brengt ons als het ware in de prediking in de tempel. En we zien Simeon met dat kind staan. En nu is de bedoeling dat wij ook naar dat kind kijken. En u mag het van me geloven of niet. Maar als u aan Simeon zou vragen bij wijze van spreken. Mag ik hem ook even vasthouden. Ach, dan wordt hij aan uw hart gedrukt. Vraag het maar aan de Heere. Aan Simeon kunt u het niet meer vragen. Maar aan de Heere. Heere, mag ik dat kind ook in mijn armen sluiten. Doe het maar. Want het is dat kind. Zoals die tot ons komt vanuit de schriften. Zo krijgen we hem lief. Met een innige liefde. Zo omhelzen we hem. In de schriften. Zo leggen we onze handen op de beloften Gods. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. En als onze ogen nu nog gesloten zijn, lieve mensen. Voor de Heere Jezus. Als je nou moet zeggen eerlijk. En zeg het dan ook eerlijk. Ik ken hem niet. Ik heb hem nog nooit met de ogen van het geloof gezien. Dan herinner ik u aan het gebed van de profeet Elisa. Achter zijn grote legers op komst om het volk van Israël te vernietigen. Maar dan ziet Elisa in de hemel die hemelse legermachten. En dan weet hij, God zal het voor ons opknappen. Maar die jongen die bij hem is, zijn knecht, die ziet niks. En die is doodsbang. Zitten er hier nou ook misschien van die bange vogeltjes die zeggen, Heer, hoe moet het nou toch? Ik kan voor u niet bestaan. Nou, Elisa bad voor zijn knecht. Heere, open toch zijn oog, opdat hij zien mag. En hij zag. En zo doet de Heer het nog. Denk toch niet klein van hem. Eén woord, oh, hij brengt zomaar die ogen zelf aan. Of hij zegt het tegen je, ik raad u dat je van mij die ogen zelf neemt. En je ogen zelf, dit is de zalf die hij je aanbiedt, omdat je zien mag. Zacharias, die was niet alleen vanwege zijn ongeloof 9 maanden stom. Maar hij was ook 9 maanden geestelijk blind. Maar als dan dat licht eenmaal is opgegaan en zijn mond wordt geopend, dan gaan zijn ogen ook open en dan jubelt hij het zomaar uit voor elk die in het duister dwaalt. Voor elk die in het duister dwaalt, verspreidt hij zo'n helder licht dat hem in de schaduw van de dood bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Zie je bij Zacharie ook die vrede en die vreugde. Dan weten we wat het is om te huppelen van zielenvreugd, omdat we onze wens verkrijgen. Dat verheugd zijn in God naar waarde nooit te danken. Hij is dat grote licht, dat die glans van de heerlijkheid van God af mag stralen. Vol van pracht, vol van pracht. Wat een tegenstelling, nietwaar? We zijn begonnen met dat gepiep en dat gemompel van die waarzeggers en van die duivelskunstenaars. En misschien zijn er nog wel van die boze stemmen in u en jouw hart. Maar dan, oh, dan overheerst toch deze stem vanavond. Het is de stem van het evangelie. Een kind is voor ons geboren en een zoon is aan ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Vredevorst, dan moet u bedenken dat het nog zo'n 800 jaar zal duren voordat Jezus geboren zal worden. Maar u lijkt wel of Jesaja nu al bij de kribbe staat, nietwaar? En dan zegt het toch maar, een kind is voor ons geboren en een zoon is ons gegeven. Voor Jesaja is het al geschiedenis. Voor het geloof tellen tijden en afstanden helemaal niet mee. In de eeuwige God is geen tijd. En in de alomtegenwoordige God is ook geen plaats en geen afstand. Nee, maar dit voelen we wel aan. Dit is de touw van het geloof. Een kind is voor ons geboren. En een zoon is aan ons gegeven. En dat is ook gebeurd. Daar staan wij achter. In de kerstnacht heeft God de hemelen gescheurd. En is God in zo'n oneindige zondagsliefde neergedaald. In de gedaante van een kind. En dat in een wereld verloren in schuld. God geopenbaard in het vlees als een hulpeloos kind. En hier staat het zwart op wit, dat dat kind voor ons geboren is. We hebben toch gehoord aan wat voor volk het kind is gegeven. Het volk dat in duisternis wandelt. Het volk dat gezeten is in de schaduw van de dood. Daarom zongen we het ook. Voor elk die in het duister dwaalt, verspreid deze zon een helder licht. Weet u wat Calvijn bij deze tekst zegt? Prachtig om te lezen. Hij zegt, het is erg belangrijk dat Jesaja eraan toevoegt dat deze zoon aan het volk gegeven is, opdat de Joden zouden weten dat hun heil en ook dat van heel de kerk in de persoon van Jezus Christus vast ligt. Deze gave van God is dan ook voor alle geloofstukken van unieke betekenis. Want dat Christus geboren is, zou ons weinig baten als hij ook niet voor ons geboren is. En wat betekent dat nou dat hij voor ons geboren is? Wel, dat hij voor ons bestemd is. Dat betekent het. Zo verloren als we zijn. Want hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En om het verlorene zalig te maken. Daartoe heeft God hem bestemd. Hoe heerlijk is dat ook in zijn naam gebleken. Je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dan ook een zoon is ons gegeven. Hij is de gegevene van de Vader. Maar nu is natuurlijk de vraag. Of die gegevene van de Vader. En zo wordt hij ons aangereikt. In de kribbe van het woord. De gegevene van de Vader. Voor ons gegeven. Voor ons geboren. Nu is de vraag. En je merkt al, zoiets gaat op het scherpst van de snede. Wat gaat er nou gebeuren? Wat gebeurt er, lieve mensen, in je hart? Zeg je, o God, dat kind voor mij, ik kan het haast niet geloven.
Nou zeg het dan maar met de vader van de maanzieke knaap. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongeloof te hulp. En ondertussen omhelst u dit heerlijke woord. Een kind voor mij geboren. Of, en dat is de andere kant. Johannes zegt het in Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat kan dus ook. Je kan dat kind dus afwijzen. De Heer zegt, hier heb je hem. Hier heb je hem. Hij is er voor jou. Hij is er voor u. Hij is er voor mij. Heere, houd dat kind maar voor uzelf. Ik heb hem niet nodig. Ik regel mijn eigen zaken wel. De zijnen, dat is het volk Israël in eerste instantie. Maar u begrijpt wel, dat gaat aan u en jou en mij niet voorbij vanavond. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar gelukkig, gelukkig. En zo gaat het ook vandaag nog. Er zullen erbij zijn vanavond, die ook weer zeggen, ik heb er geen behoefte aan. Ik heb geen behoefte aan hem. Zeg dat dan ook maar eerlijk tegen de Heer. Dat is nou eigen Heer aan mijn natuur. Ik wil eigenlijk niet door hem zalig gemaakt worden. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Wie dan? Namelijk die in zijn naam geloof. Kijk, daar staat er fout het nog mee, niet waar? Dat geloof. En u moet u weten dat de Heere dat geloof werkt door wat u hoort op dit moment. Ga nu niet op allerlei bijzondere dingen zitten wachten. Is dit niet bijzonder? Dat hij zijn kind aan je geeft. Dat is het grootste wonder wat je maar denken kunt. Dat wil hij ons nu schenken om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Daartoe is dat grote licht ontstoken in de duisternis van u en mijn bestaan. Ook vanavond. En dat is nou het welbehagen van God. Dat we gebruik zullen maken van zijn kind. Hij heeft die herders toch ook naar zijn kind gestuurd, nietwaar? Heden is voor u geboren de zaligmaker. En gij zult het kinderke vinden. In doeken gewonden. En ze kwamen met haast. Vanuit het perspectief van het kind bezien. Ze komen tot hem. Omdat hij eerst tot hen is gekomen. Hè? Want hij ligt er klaar voor. Hoor, in de kribbe. Hij ligt er klaar voor. Om zondaren te ontvangen. En ze te dienen. Met heel zijn hart. Want de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Een kind voor ons geboren. Nou. Mag deze tekst nu ontwapenend werken. Alle wapens van verzet. Tegenstand. Vijandschap. Afkeer, minachting, wat er allemaal leeft in je hart, jegens de Heere Jezus. Verliezen het nu, wie zijn leven zal verliezen, om zijnentwil, die zal behouden. Lieve mens, ik smeek het, als gezant van Christus weet, laat je toch met God verzoenen. Maak gebruik van de diensten. Van de Heere Jezus. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zeg het nou tegen me. Wat moet ik nou nog meer doen aan jou? Wat ik al aan jou gedaan heb. Kijk nou toch eens over je leven heen. Hij heeft je nagewandeld. Van de eerste dag van je leven wellicht af. Tot op de dag van vandaag toe. Heeft hij je ooit weggestuurd? Heeft hij ooit tegen je gezegd, ik wil met jou niks meer te maken hebben, terwijl je je leven misschien in alle afkerigheid jegens hem gedragen hebt? Nee, Hoor hem eens nodigen vanavond. Hoor hem eens lokken. Daar staat de stem van mijn liefst. En oh, wat een genade als we die stem hebben leren kennen. Dan weten we wie hij is. Mijn schapen, zegt hij zelf. Die horen mijn stem. En ze gaan uit op de stem van die goede herder. En weet je, dan regelt de Heer toch nog zo dat we niet alleen met hem zijn. Daar is ook gemeenschap der heiligen, dat kun je ook merken. Hè? Als je zo onder de preek zit en je mag je woorden kwijt. En je mag merken dat er afname is. Dat is de gemeenschap der heiligen. Dan is er niet alleen de gemeenschap met God in Christus, maar dan is er ook de gemeenschap met elkaar. En dat zie je nou in de Bijbel ook zo terug. Als die boodschap er is, dat Jezus is geboren, dan gaan alle herders naar Jezus toe. En als ze dan bij Jezus geweest zijn, dan lezen we dat ze alom verkondigden hetgeen ze gehoord en gezien hadden. En Jozef en Maria waren toch samen met dat kind. In de stal, wat zullen ze ook dat kind bevonden hebben. Jozef, kan jij het nou begrijpen? Dat daar nu de Zoon van God ligt. Lieve Jozef, dat is nou ons kind. Gemeenschap der heiligen. In het zien op het kind. Wat denk je van Simeon? Hij was niet alleen in de tempel. Anna was er ook bij. En daarbij komen, de staat er al zo heerlijk, heeft hem ook beleden. Gemeenschap der heiligen. Omwille van het kind. We hebben hem toch samen lief. Of niet? Zacharias en Elisabeth. Toch ook zo. Gemeenschap der heiligen. Daarom staat er ook een kind voor ons geboren. En een kind aan ons gegeven. Gemeenschap der heilige, samen met het kind. Wat een gewillig volk, nietwaar, heeft de Heer op de dag van zijn heerkracht. 800 jaar tilt de Heer hier Jesaja over de geschiedenis heen. En wij zijn er al ruim 2000 jaar aan voorbij. En toch datzelfde kind. En toch diezelfde beleving. En toch datzelfde geloof dat helemaal op hem, de Heer Jezus Christus, is gericht. En de heerschappij is op zijn schouder. Welke heerschappij? Heerst hij als een tiran? Zoals de vele machthebbers in de wereld hun heerschappij oefenen, niet waar? Daar zijn voorbeelden te over in deze wereld. Hoe de groten der aarde omgaan met hun burgers. Nee, de heerschappij is op zijn schouder. Dat is een genadige heerschappij. En de Heere God heeft hem alle macht gegeven in hemel en op aarde. En nu is het door die heerschappij dat hij ons hart overwint. Hoe dan? Door zijn liefde. Ik zei u al, het is de heerschappij van de genade. En ik zeg er u daarbij, het is de heerschappij van zijn liefde. Want die liefde heeft er toch voor gezorgd dat je je wapens inleverde, of niet? Dat was het toch, waardoor je hart overwonnen werd. Hij schonk zijn liefde, hij stortte zijn liefde uit in je hart, waardoor er wederliefde ontstond. De heerschappij is op zijn schouder. En hij is de koning der koningen. Dus hij regeert over je leven dan. Dan laat hij zijn macht gelden. En hoe graag mag je dan buigen onder zijn gezag, wetend dat hij alleen maar het goede voor heeft met u, met jou en met mij. En nu mogen we allemaal onder zijn genadige heerschappij leven. Tenzij wij ons maar onder die heerschappij, of van die heerschappij moet ik zeggen, blijven onttrekken. Ik wil niet, zegt de Heer Jezus dan, dat gij koning over mijn leven zijt. Leef dat dan in je hart.
Ach, de Heer heeft het gezegd hoor, dat zulke dingen gebeuren kunnen. En daarom waarschuwt hij jou ernstig. Als jij en u en ik koning blijven over ons eigen leven, dan zullen we tenslotte koning af zijn. En voor eeuwig onder de heerschappij van de vorst der duisternis kermen. In de buitenste duisternis, zegt de schrift, waar weening zal zijn en knersing der tanden. De tijd gaat voort, ik moet verder. Want nou worden wij nog betrokken ook bij de naamgeving van de Heer Jezus. Het is toch wat hè, dat de Heer met eerbied gesproken, 800 jaar voor de geboorte van Jezus, het niet voor zich kan houden hoe zijn kind zal heten. U weet, de naamgeving van een kind, dat is altijd iets bijzonders. Als God u heeft willen zegenen met kinderen, dan weet je in de tijd van de zwangerschap hoe je als toekomstige ouders met elkaar spreekt over de naamgeving. Als de jongetje zal zijn, dan zal die zus of zo heten. Als de meisje. En kortom, u weet wel hoe lang je daar soms over kunt doen. Dat je zegt, ja, zo moet dat kind heten. En nu krijgen we hier van de Heere God te horen van de hemelse Vader. Hoe zijn zoon heet. Wij sturen alleen maar kaartjes. Aan familie. Aan vrienden. En bekenden. En God stuurt zijn kaartjes. Aan vijanden. Want er is niemand die uit hem van zichzelf van de Heere houdt. Hè? Zo is het toch. Hè? Niemand. Als we van de Heere zijn gaan houden. Komt dat. Omdat hij ons eerst lief had. En nu heeft Jezus zondaren lief. We kunnen het haast niet geloven, maar het is echt zo. U kunt dat in de Efezebrief zo heerlijk lezen. Dat God groot is in barmhartigheid. Dat Hij ons heeft lief gehad, ook toen wij nog zondaren waren. Dus toen wij midden in de zonde leefden, had Hij ons al lief. En daarom heeft hij ons levend gemaakt. Het komt echt helemaal bij hem vandaan. En dat zie je hier ook. In die naamgeving. En men zal zijn naam noemen. Wonderlijk. Ja, is het geen wonder. Als je daar eens over nadenkt. Dat daar een maagd zwanger wordt. Door de Heilige Geest. Wat een wonder dat een maagd een kind baart. Is het geen wonder? Maar is dit niet het grootste wonder? Dat God mens wordt. Dat die grote, majesteitelijke, heerlijke God. Bij wie niemand wonen kan. Die buiten Christus een verterend vuur is. Dat die God nu in de gestalte van een mens, van een klein kind, van een baby, onder ons wil wonen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Jezus heeft 33 jaar zijn voetstap op deze aarde gezet. En dan wel heel in bijzonder in zijn omwandeling op aarde. O, wat heeft hij zijn wonderen laten blijken, nietwaar? Wat was hij toch een grote wonderdoener. En hoeveel mensen hebben die van zijn diensten gebruik mogen maken. Maar tegelijkertijd ook hoeveel mensen zijn er niet geweest die hem juist en alleen om die wonderen wilden horen en zien. Alleen maar om de tekenen die hij deed. Ze wilden er zelf alleen maar beter van worden. Als dat nou onze godsdienst is, dat we er alleen maar beter van willen worden. Oh, dan mag ik u zeggen. Als Jezus naar deze wereld komt, komt hij niet om er beter van te worden. Maar komt hij hier naar deze aarde toe, om u en mijn zonde weg te nemen. Hij zal tot zonde gemaakt worden. Hij zal een vloek worden voor ons, opdat wij de zegen, de eeuwige zegen van Gods genade, zouden proeven en smaken.
vloekwaardige zondaar worden gezegend. Wonderbaarlijk ook, nietwaar? Zijn opstanding uit de doden, wonderbaarlijk. Zijn gezet zijn in de hemel. Opgestaan, niet voor zichzelf, tot onze rechtvaardig maken. En in de hemel gezet, opdat wij met hem in de hemel gezet zouden worden. Wonderlijk, dat we een zeker onderpand boven hebben bij de hemelse Vader. En zo zeker dat hij is, zal hij al degenen die in hem geloven, eenmaal in heerlijkheid opnemen. Wonderlijk, men noemt zijn naam wonderlijk, raad. Wat hebben we raad nodig, nietwaar? O, laat ons raden door hem. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komen uit het vuur, opdat gij rijk zou worden. Dat is nou het goud van zijn genade. Heerlijker goud is er niet. O, hij wil dat wij zouden pronken met zijn heerlijkheid. Heerlijkheid, die duif die daar pronkt met haar veren. Met goddelijk licht bestraald wordt. Prachtig als een gouden duif voor het aangezicht van God en voor de mensen. Wat heerlijkheid. Zoals een vriend van mij, hij zo lang bij de Heer Jezus zei, dat wij mogen pronken met een andermans veren. Dat zijn de veren van de Heer Jezus Christus. En weet je wat de Heer Jezus tegen u en tegen jou en tegen mij zegt? Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Jij bent de schoonste onder de vrouw. Nou, dat raadt hij nou. En dat is nou een raad die opkomt uit de eeuwige vrederaad van God. Wij hebben de hemelse Vader en de Zoon uw raad overgehouden. Hoe zou wij u en mij dat kunnen schenken? Nou, zei de Vader, dan moet er eens een leven geven. Tot een volkomen verzoening voor al die zonden. Van die zondaren in de wereld. En toen zei die God, de tweede persoon in het goddelijk wezen. God de Zoon, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En dan gaat hij de raad van God volgen, nietwaar. Alles zegt hij. Naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Hij doet het. Wat de Vader wel behagelijk is. En dan geeft de Vader ook getuigenis van. Die zegt, deze is mijn Zoon. In welke ik al mijn welbehagen heb. Maar dan zegt hij er nog wat bij. En dat zegt hij tegen u en tegen jou en tegen mij. Hoort hem. Hoor je zijn stem nu? Jezus roept u. O zondaars, nu hoort u zijn stem, heden dan, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Raad, sterke God, als je daar nou dat kind in de kribbe ziet liggen, is hij nou een sterke God, ja. Want hij is niet alleen mens, kijk maar goed hoor, hij zegt mens. Is geen bijzonder kind om te zien. Ik mag hem zien met de ogen van het geloof. En dan is het een kind. Dat aan de vader, door de vader, aan mij gegeven wordt. Ja, dan kijk ik toch met heel andere ogen naar dit kind. Niet waar, dan onderscheidt hij zich van alle andere mensenkinderen. Dan staat er ook zo prachtig. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen. Maar hij is sterke God. Als hij geen God geweest zou zijn, zou hij nooit die strijd in de hof van Gethsemane en aan het kruis hebben kunnen volbrengen. Het is een God hij heeft geweest, die daarin heeft ondersteund. En het is ook een sterke God, maar die nou dat volkomen heilswerk van Christus, dat hij volbracht heeft, dat heeft hij ook uitgeroepen, nietwaar? Nou is hij die sterke God die dat heilswerk een plek geeft in u en jou in mijn leven. Door de Heilige Geest. Zo neemt die Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat.
het uit Christus zo lezen, om het ons te verkondigen. Nou, dat gebeurt nou. Zijn stem mag je horen. Nou spreekt hij tot je als de sterke God. Hij spreekt nu tot je als de Vader van de eeuwigheid. Dat is ook wel een heel wonderlijk verhaal natuurlijk. Dat de Zoon ook de Vader wordt genoemd. Hoe komt dat nou? Nou, de Vader zegt het zelf. Dus hoeven er in die zin geen twijfel over te hebben. Je zult zijn naam noemen. Vader van de eeuwigheid. Dat komt omdat hij zo nauw met de Vader verbonden is. Hij heeft dat ook zelf gezegd. Ik en de Vader zijn één. Jezus zegt als hij het over zijn discipel heeft, die u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet, maar mijn Vader, die in de hemel is. Ja, als we Christus horen spreken, dan horen we de Vader spreken. En zo mag Jezus Vader van de eeuwigheid zijn. Hij is immers God uit God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, lieve Heere Jezus, zijt gij God, Vader van de eeuwigheid. Wie mij ziet, die ziet ook de Vader. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Vader der eeuwigheid. En de werken die ik doe. Het zijn niet mijn werken, zegt Jezus. Maar dat zijn de werken van de Vader. Vader der eeuwigheid. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. En als nu een Vader al zoveel zeggingskracht heeft, niet waar, als het goed is in ons leven. Hoe gaat dat dan niet met dat wat de Vader zegt in en door zijn Zoon, Jezus Christus, tot ons. Wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar degene die mij gezonden heeft. Het is wat, als nou dat kind hier in de kribbe ligt. Dan zegt de hemelse Vader, kijk nou eens. Daar ligt nu de Vader der eeuwigheid. Zo innig ben ik nou met mijn kind verbonden. Dat hij die naam kan en mag dragen. En dat tenslotte vrede vast. Ja, wat zullen we ervan zeggen? Vrede, wat is vrede? Vrede, dat is vrede met God. Alle andere vrede hier op aarde is geen vrede. En dat weten we, er kan wel voor een tijdje vrede zijn. Maar deze wereld is alle eeuwen door al geteisterd geworden door oorlogen. En als je de Bijbel leest, is het niet anders. Het Oude Testament. Je wordt er moedeloos van als je ziet hoeveel oorlogen er gevoerd worden. Keer op keer weer. Zelfs broedervolken, Israël en Juda, die elkaar bestrijden. Je had het toch niet voor mogelijk gehouden. En dat is nou alles het gevolg geweest. Van de zonde van Salomo. Een man die zich zo heeft laten gaan dat zijn rijk door God gescheurd is geworden. En wat een vreselijke gevolgen heeft dat gehad in de loop der geschiedenis. Maar die naam van Salomo doet toch wat anders vermoeden. Ja, gelukkig. Gelukkig mag ik u preken. En kijk maar in de kribbe hoor. Meer dan Salomo is hier. Daar ligt nou de vredevorst die het gezegd heeft. Vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. En dan zegt hij er gelijk bij. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Want wereldse vrede is op zijn best afwezigheid van oorlog. Maar die vrede met hem, ja, die gaat alle verstand te boven. Prachtig verwoord door de apostel Paulus. Vergeet het nooit dat mijn lieve vriend treuren. Met deze woorden ook begraven is, dat was nou zijn leven. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede met God. Lieve mensen, ik heb gezien op diverse sterfbedden wat dat is. Vrede met God mag hebben. Dat je zomaar over kunt stappen. Waar je verlangen mag. Om in die eeuwige vrede te delen. Want hier is die vrede nog ten dele. Maar oh, als die vrede in je hart mag leven. Dan laat het zich met niets te vergelijken. Hij is, zegt Paulus, onze vrede. Nou, u weet wat Paulus allemaal overkomen is. Dat is geweldig wat die man allemaal doorgemaakt heeft. En dan dit te kunnen zeggen. Hij is onze vrede. Ja, dat is nou met recht. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Hij maakt vrede in de harten. En dat is er. Ik ga er maar van stamelen hoor, lieve mensen, echt. Hij geeft vrede met God. Dat er nou niets meer is tussen u en tussen jou, tussen mij en de Heer. Dat laat zich niet uitzeggen wat dat betekent. Heer, het is goed. Het is goed. Mijn vrede laat ik u. Dat is een vrede, zoals ik al zei, die alle verstand te boven gaat. En dat heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de omgang met elkaar, de vrede met de naast. En ook vrede met de schepping. Misschien herken je het wel hoor. Dat je door die schepping heen loopt en dat je juist als die vrede met God in je ziel mag leven, je het uit mag roepen. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot een wolkenboog. Uw recht is als Gods berg, als alles tevreden adem in en door het zien op de vredevorst Jezus Christus, want Hij maakt mijn vrede uit. Buiten Hem is er geen vrede te vinden. En dan deelt Hij die liefde, of die vrede, mee door zijn liefde. En dan moet je dus die twee maar met elkaar verbinden. Dat je nou de vrede met God mag proeven en smaken, die door de liefde wordt geschonken. Kun je begrijpen dat je het dan niet op kunt? Nou, weet je, dan spreekt de psalmdichter. En dan ga je het ook verstaan. Dan spreekt de psalmdichter over lieflijke vrede. Weet je hoe die psalm luidt? Hij deelt de lieflijke vrede. En dan zie je ook de ruimte weer in God. Zelfs aan de verste grenzen mede. Eilanden zijn in de Bijbel het beeld van ver weg. Gij aarde, zee en eiland. Verheugd in uw heiland. Dat zijn die verste grenzen. En dan eindigt Paulus een van zijn brieven met deze woorden. En dat is nou precies wat ik bedoel. Vrede, zij de broeders. En de liefde met geloof van God de Vader en de Heer Jezus Christus. Daar heb je nou de preek in één tekst. Ik zal hem nog één keer noemen. Vrede, zij de broeders. En liefde met geloof van God de Vader. En de Heere Jezus Christus. Amen. Nou, die psalm gaan we zingen, dat begrijpt u wel. Psalm 147, het zevende vers.
Laat ons danken en bidden. Vrede door het bloed van het kruis. Zo alleen kan het. Daar is die vrede verdiend. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Opdat hij zaad zou zien. Zaad ook hier in de Augustijnenkerk vanavond. Als vrucht op dat volkomen heilswerk. Opdat wij ziende op die dierbare zaligmaker Jezus Christus vrede zouden hebben met God. Gerechtvaardigd uit het geloof hebben we vrede met God door Jezus Christus. O Heere, we hebben maar mogen staan over wie Hij is. Wat zijn werk is, wat zijn namen zijn, hoe genadige heerschappij hij openbaart. En wat is dat ook vanavond weer gebleken in dat wat u ons hebt willen voorhouden. Heren, wij danken u voor dit licht dat ontstoken is in het evangelie van Jezus Christus. Dat licht dat ook nu nog mag schijnen in Dordrecht. En daar mogen we u voor danken, Heren. En we mogen bidden. O, geef dat het licht niet gedoofd zal worden. Geef allen die een taak hebben in het midden der gemeente, getrouwheid, in afhankelijkheid van u. O, dat die vrede met God ook door ons gekend zou mogen worden, om vanuit die lieflijke vrede, de verantwoordelijkheid voor de gemeente, in afhankelijkheid van u te dragen. Zegen de dienaar die gij hier hebt gesteld, onze broeder. Zegen het beroepingswerk, Heere. Geef verstand met goddelijk licht bestraald. En een binnende gemeente, omdat de man van uw raad hier een plaats zal krijgen. O, dat we dan niet buiten die raadsman Christus om zullen kunnen. Maar dat we hem zullen benodigen. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? We mogen al uw dienaren aan u bevelen. Heere, wat een wonder dat we elkaar nog mogen ontmoeten als gemeente en als oud-predikanten. Het herinnert ons aan de tijden van weleer. We hadden nooit gedacht dat we dit nog zouden beleven. En Heere, dan mogen we toch u danken voor de wonderen die u hebt gedaan. Uw naam is wonderlijk. Dat hebt u betoond. U hebt raad willen geven in radeloosheid. U hebt vrede gegeven. Ook al is er zoveel oorlog geweest in de ziel. Heere, u bent de Vader van de eeuwigheid. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere. Op ieder die hem vreest. Heer, ontferm u over heel de gemeente. Over allen zoals we hier samen mogen zijn en met elkaar verbonden. We hebben gehoord hoe het geloof een persoonlijke zaak is en tegelijkertijd een samen, een gemeenschap vormen van heiligen die van diezelfde genade en van diezelfde lieflijke vrede mogen leven. Breng ons veilig thuis. Vergeef ook het tekort, het zondige dat er was in spreken en luisteren. Hoor en verhoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte die prachtige lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.